Laten we de Bijbel al openslaan. Handelingen hoofdstuk 20. En dan zullen we vandaag het laatste deel over de ouderlingen gaan beginnen. Let's open the Bible in Acts chapter 20. For Elaine, we have been studying the last 2 weeks about the function of elders in the Church of God, in the Church of Christ. What they do and how we should deal with them. And so today we will have our last lesson. I will preach in Dutch, but you can listen. I will quote the scripture, and if I forget it, then Raf will just show you where it is. Dus we hebben gesproken over die ouderlingen. Die moesten worden aangesteld in alle steden en alle gemeenten. En eerst functioneerde die gemeente een tijd zonder ouderlingen. We hebben dat gezien in Handelingen 14. Paulus ging terug naar die steden om de discipelen te versterken, om hen aan te moedigen, en ouderlingen werden aangesteld. Nu, de Heilige Geest had ook bij monden van zijn apostel bekendgemaakt aan welke voorwaarden die ouderlingen moesten voldoen. Dus dat waren niet zomaar de eerste, de beste mensen, maar dat zijn mensen die moesten voldoen aan bepaalde kwaliteiten. Aan bepaalde geestelijke eigenschappen. En soms ook vleeselijke eigenschappen. En als dan iemand daaraan voldeed, aan die eigenschappen, aan die voorwaarden die God heeft gesteld, dan moest hij eerst op de proef gesteld worden. En als hij onberispelijk bleek te zijn, dan mocht hij zijn ambt of zijn dienst daarin vervullen. Vorige week dachten we na over het feit dat ouderlingen die kudde die bij hun is, gaan weiden, gaan hoeden. Dus we gaan onszelf proberen in te beelden, wat doet een herder voor zijn schapen? Hoe gaat hij met hen om? Hoe verzorgt hij die? Hoe beschermt hij die? En dat is het beeld wat we moeten krijgen wanneer wij aan ouderlingen denken. Zij gaan de kudde die bij hun is, als een voorbeeld van de kudde, gaan zij zorgen voor de kudde. En waarom? Omdat God deze mannen verantwoording zal vragen over de zielen in die kudde die bij hun is. Wat is er gebeurd met die kudde? Wat is er gebeurd met de mensen die bij hun in de gemeente zijn? Als zij slecht leiderschap hebben gegeven, dan zullen zij daarvoor verantwoording moeten geven. En dat betekent ook, hebben we vorige keer gezien, dat de kudde, de gemeente die bij hun is, ook de verantwoordelijkheid heeft om zichzelf te onderwerpen aan die ouderlingen. Om aan te denken aan deze mannen, om naar hun geloof te kijken en om dat geloof na te volgen. Want zij zijn de voorbeelden van de kudde. Om te luisteren naar wat zij zeggen, omdat zij juist Gods wil gaan bekendmaken aan de kudde. En dus om zichzelf te onderwerpen aan deze mannen. Ouderlingen moeten daarom door de gemeente heel hoog worden ingeschat. En moeten erkend worden dat deze mannen deze functie van Gods wegen hebben gekregen. En dat dat ten goede is voor een gemeente. Wanneer een ouderling in zonde leeft, wat ook zou kunnen gebeuren, en als daar een gegronde kracht... Een gegronde klacht tegen een oudste wordt ingebracht, dan moet in tegenwoordigheid van iedereen die oudste bestraft worden. Want een oudste is niet in een bevoorrechte positie dat die wel in zonde mag blijven leven en de rest van de kudde niet. Nee, ook een ouderling moet worden bestraft wanneer die in zonde leeft. Opdat iedereen ontzag heeft. En vandaag gaan we dan verder in Handelingen hoofdstuk 20. En dan gaan we een voorbeeld zien van wat Paulus tegen de herders van Efeze zegt. En we weten, Paulus die is op een gegeven moment op reis. En als ik me niet vergis, is het zijn derde reis. En Paulus die is op weg. Ik probeer het me even voor de geest te halen. Van Griekenland reist hij noordwaarts terug naar, en we hebben dat ook bij Leon Maldin gezien, noordwaarts terug naar Macedonië, over Macedonië, en dan komt hij, we zien die steden, in hoofdstuk 20 wordt dat allemaal opgenoemd, komt hij in Troas, en dan gaat hij op een gegeven moment, van daaruit, komt hij uiteindelijk in Mytilene, Nog een paar andere, in vers 15 zit ik nu, stadjes. En uiteindelijk komt hij in Milete. En op het einde van vers 15 ziet je dat. En in vers 16 zien we het voornemen van Paulus. Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen, om geen tijd in Azië te verliezen, want hij haastte zich om zo mogelijk op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Dus Paulus wilde eigenlijk, als we weten waar Milete ligt op de landkaart, en misschien als je achter in je Bijbel kijkt, de meeste Bijbels hebben daar zo'n kaartje, en sommigen hebben ook een kaartje met de reizen van Paulus. En uit mijn Bijbel heeft dat alleszins. Maar wat je dan zult zien is dat Milete zuidwaarts ligt van Efeze. Efeze ligt een stukje boven Milete. Nu, Paulus wilde naar Jeruzalem gaan. En daarom wilde hij niet nog eens terug noordwaarts gaan reizen naar Efeze. En omdat dat het geval was, wat liet hij doen? Hij stuurde mensen dat de oudsten van Efeze naar hem zouden komen in Milete. En dat lezen we in vers 17. Maar hij zond iemand van Milete naar Efeze en ontbood de oudsten der gemeente. En kijk wat hij dan zegt in vers 18. En toen ze bij hem gekomen waren, zeide hij tot hen: gij weet hoe ik van de eerste dag aan dat ik in Azië voet aan wal zette, al die tijd onder u verkeerd heb, dienende de Heere met alle ootmoed, onder tranen en beproevingen, die mij overkwamen door de aanslagen der Joden. Hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis, Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God, en te geloven in onze Heere Jezus. Paulus roept deze ouderlingen van Efeze tot zich. En Paulus, dat zullen we zelf eens lezen, wist dat hij deze mannen niet meer zou gaan zien. En Paulus zegt hen: kijk, kijk naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Kijk hoe ik... Wat zegt hij? Ik heb u alles verteld wat nuttig was, wat gij moest weten. En ik heb geleerd. Ik heb het in het openbaar geleerd, maar ik heb ook binnenshuis geleerd. Hij heeft alle mensen geleerd, betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in de Heer Jezus. Hij deed het onder tranen. Hij deed het in beproevingen. De Joden die aanslagen pleegden op zijn leven. Maar wat zegt Paulus? Ik ben trouw gebleven. En ik ben trouw gebleven aan mijn bediening. Als een apostel, ik heb u verteld wat ik u moest vertellen. En kijk wat er dan in 22 staat. En zie, nu reis ik gebonden door de geest naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daarover komen zal. Behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik tel mijn leven niet in acht en acht het niet kostbaar voor mijzelf. Als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde breng en de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. En nu zie, ik weet dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zult zien. Paulus had een deel van zijn leven in deze oudste, als ook in de andere discipelen in Efeze gestoken. En zij waren, en ik denk dat we dat kunnen kennen van onszelf, de tijd en de moeite die wij in elkaar steken, het geduld en de liefde die wij voor elkaar hebben. En als dan het moment zou komen dat iemand van ons zou zeggen: gij zult mij niet meer zien. Wat dat moet teweeg hebben gebracht bij deze mannen die daar waren. Maar Paulus had een boodschap voor hen. Paulus zou hen niet meer zien, maar hij wilde wel dat ze iets mee zouden krijgen. Kijk eens waar deze ouderlingen op moesten letten. Vers 26. Daarom verklaar ik u op de dag van heden dat ik rein ben van aller bloed. Paulus was rein van aller bloed. Kunnen wij dat zeggen? In ons leven? Ik denk daar vaak over na. Kan ik zeggen tegen de mensen in mijn leven, ik ben rein van uw bloed? Als jij voor God komt te staan, heb jij van mij gehoord wat jij moest weten? Dat is wat Paulus bedoelt. Paulus kon zeggen, ik ben rein van het bloed van jullie allemaal. Want ik heb u niks weerhouden van wat jij moest weten van Gods wegen. Vers 27. Want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. Al de raad Gods. Hoe gemakkelijk is het niet dat we zeggen van, dit hier praat ik graag over. Maar over dat andere, als we praten over oordeel, over hel, Gods toren, dan wordt het al wat moeilijker, dan krijgen we krop in de keel. Maar praten we over Gods liefde, dat is gemakkelijker, dat horen we graag. Paulus zegt, ik heb u alles verteld. Alles wat jij moest weten. En zij moesten iets doen met datgene wat zij gehoord hadden van Paulus. Vers 28. Ziet dan toe op uzelf. Deze ouderlingen moesten toezien op zichzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden die hij zich door het bloed van zijn eigene verworven heeft. Deze ouderlingen moesten kijken naar hun eigen geloof en hoe zij dat geloof uitwerkten. Maar deze ouderlingen moesten ook kijken naar de gehele kudde waarover de Heilige Geest hen als opzieners over had gesteld. Zij moesten de gemeente van God wijden. De gemeente die bij hen was. En als we dan juist die Psalm 23 hebben gezongen. En als we dan zien hoe de Heer een herder is voor zijn volk. En hoe het de schaapjes niks ontbreekt en de schaapjes een grazige weide rust kunnen vinden voor hun zielen. Dan weten we ook wat het betekent om een ouderling te zijn. En om de gemeente te wijden. Maar kijk eens wat daar staat over die gemeente. Op het einde van vers 28. Is de gemeente van die ouderlingen? Zijn de ouderlingen de eigenaars van die gemeente? Nee. De gemeente, dat zijn zij die gekocht zijn door het bloed van Christus. Maar wat concluderen wij daar ook uit? Wat is een logisch gevolg van die gedachte? Als de gemeente niet het gebouw is, maar de mensen die gekocht zijn door het bloed van Jezus. Dat betekent dan ook dat zij die niet gekocht zijn door het bloed van Jezus, zijn zij dan wel of niet de gemeente? Die mensen zijn niet de gemeente van Christus. Als ik een ander evangelie ben gaan aanhangen, als ik een ander evangelie heb geloofd, waardoor ik niet gereinigd ben, omdat het niet de waarheid is, door het bloed van Jezus, behoor ik dan tot het lichaam van Christus? Ben ik dan de gemeente van Christus? Nee. Maar Paulus zegt tegen deze ouderlingen, jullie zijn de opzieners van de gehele kudde die bij u is. En die kudde, dat zijn mensen die gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus. Dat zijn dus mensen die Jezus toebehoren. En hij waarschuwt hen in vers 29. Zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven, dat betekent vrede mensen, dat waren geen letterlijke wolven die daar binnenkwamen, maar vrede mensen, bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. Nu, als jij dat weet, als jij een ouderling bent en jij hoort daar een apostel van Jezus tegen u zeggen, ik weet dat dit zal gebeuren, wat moet dat dan doen bij u? Dat moet u alert maken, want jij bent juist verantwoordelijk voor die kudde. En Paulus zegt, er zullen grimmige wolven bij u binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. Dus dat moet radertjes doen werken, als jij een ouderling bent. Maar meer nog, wat was het tweede gevaar? Uit uw eigen midden. zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich te trekken. Dus ouderlingen moesten ook hun radertjes doen werken naar de discipelen toe. Naar hun collega-ouderlingen op de eerste plaats. Maar ook naar alle discipelen toe. Dat niemand de gelegenheid zou krijgen om verkeerde dingen te gaan spreken. Dat daardoor discipelen achter zich zouden kunnen getrokken worden. En dat is iets waar ik denk dat vandaag de dag veel te weinig nadruk op wordt gelegd. Dat iedereen maar de gelegenheid krijgt, onder het mom van eenheid en verdraagzaamheid, dat iedereen maar mag zeggen wat hij wil in de gemeente. En uiteindelijk daardoor mensen ook beïnvloed worden in het negatieve. Uiteindelijk van Christus afgetrokken worden. Hier zien we dat de ouderlingen en de gemeente ervoor gewaarschuwd wordt dat dat niet mag gebeuren, dat dat niet mag toegelaten worden. Want de kans bestaat dat het gebeurt. Kijk wat hij dan zegt in vers 31. Waak dan. Wij moeten dus waakzaam zijn. Voor de gevaren die van buitenaf komen en de gevaren die van binnenuit komen. En herinnert u, zegt Paulus, dat ik 3 jaren lang, nacht en dag, niet heb opgehouden. Ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. 3 jaar lang. Nacht en dag, zegt Paulus, heb ik niet gestopt om u elk afzonderlijk bij te staan, om u te corrigeren wat de wil van God is. Als gij geen liefde hebt voor God en uw medemens, dan zult gij dit niet kunnen doen. En te meer, hoe moeilijk moet het niet zijn voor een apostel, en voor ons en wie dan ook, als gij dit doet. Dat jij weet dat jij dit 3 jaren lang gedaan hebt, nacht en dag, en dat dan het moment is gekomen van afscheid. Dat jij hem niet meer zult zien. Dat jij hem niet meer persoonlijk kunt spreken en kunt aanmoedigen en versterken. Want dat is wat Paulus en deze mannen nu meemaken. En daarom zegt Paulus dan ook, waak dan. En denk wat ik 3 jaar lang onophoudelijk bij u gedaan heb. En vers 32, en nu ik draag u op aan de Heere en het woord zijn genade. Aan hem die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden. Paulus zegt, ik geef het nu aan God en aan het woord van de genade. Ze hadden alles gehoord wat ze moesten weten. Nu was het aan hen om daarnaar te leven. En Paulus geeft dan nog een mooi voorbeeld van hoe hij onder hen heeft geleefd. We hebben vorige keer ook gezien uit die tekst in Petrus, maar ook in Timotheus staat dat, als ik me niet vergis, dat een ouderling niet geldzuchtig mag zijn. En dat hij niet het geloof als iets winstgevend moet beschouwen. En dat geldt trouwens voor elke christen. Maar kijk welk voorbeeld Paulus gegeven had aan hen. Vers 33, ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. Paulus was helemaal niet geïnteresseerd in hun bezittingen. Paulus was geïnteresseerd in hun zielen. In het welzijn van hun zielen, dat zij de eeuwigheid bij Christus zouden zijn. 34, zelf weet gij dat deze handen in mijn behoefte en in die van hen die bij mij waren hebben voorzien. Ik heb u in alles getoond dat men door zo te arbeiden zich de zwakke moet aantrekken en zich de woorden van de Heer Jezus herinneren die zelf gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en heeft hij met hen alle gebeden. En zij barsten alle een groot geween uit. Zo lief hadden zij Paulus. En zo lief had Paulus hen, omdat deze alle gekenmerkt werden door een liefde die zij hadden voor God en zijn zoon Jezus. Ze barsten allen een groot geween uit en vielen Paulus om de hals en kusten hem herhaaldelijk. Het meest bedroefd over het woord dat hij gesproken had, dat zij zijn aangezicht niet meer zouden zien. En zij deden hem een uitgeleide naar het schip. Tot hier. Paulus waarschuwt hen voor die dreiging. Van binnen en van buitenuit. Wist je dat de Bijbel ons laat zien wat er gebeurd is jaren later met de gemeente in Efeze? Dat we een antwoord krijgen op de vraag van, hebben ze geluisterd naar wat Paulus gezegd heeft? Wist je dat? Ga eens naar Openbaringen hoofdstuk 2. Revelation chapter 2. Hier is die gemeente te Efeze. Waarvan Paulus de ouderlingen had geroepen en hen gezegd had, kijk naar mijn voorbeeld, kijk naar wat ik onder u gewerkt heb voor Christus, kijk naar hoe ik met u omgegaan ben, luister naar het woord dat ik u gesproken heb, maar pas op, want er komt een gevaar van buiten en er komt een gevaar van binnen. Kijk eens wat jaren later de geest aan de gemeente te Efeze zegt. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding. En kijk wat zij niet konden verdragen. En dat gij de kwade niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat je hen leugenaars hebt bevonden. Zouden zij geluisterd hebben naar het woord van Paulus? Pas op, want daar komen mensen die verkeerde dingen zullen spreken, om de discipelen achter zich te krijgen. En zij moesten daar gewapend tegen zijn. Ja, zij hadden geluisterd. Want daar waren mensen gekomen in hun midden. En die zeiden, wij zijn apostelen van Christus. En wat hadden zij gedaan? Zij hadden deze mensen op de proef gesteld. En hoe hadden zij dat gedaan? Wel, zij hadden getoetst aan het woord van de apostel Paulus. Of het juist was of niet, wat zij leerden en praktiseerden. En zij hebben hun leugenaars bevonden. Vers 3, en gij hebt volharding. En hebt verdragen om mijns naams wil. En gij zijt niet moede geworden. Maar kijk eens wat er verder is gebeurd met deze gemeente. En misschien mogen we wel zeggen de tweede generatie christenen in die gemeente. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen indien gij u niet bekeert. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Zij haten verkeerde leringen en verkeerde praktijken. En daarvoor worden zij geprezen. Zij hadden geluisterd naar de waarschuwingen van de apostel Paulus. Maar dat was niet genoeg. Deze christenen moesten terugdenken, omdat zij van een bepaalde hoogte waren afgevallen. Zij hadden een bepaalde hoogte bereikt in hun leven, geestelijk gezien, en zij zijn daarvan afgevallen. En wat was het probleem? Ze waren hun eerste liefde kwijtgeraakt. Zij moesten terugdenken aan hun eerste werken. Terugdenken aan het vuur wat er in een christen moet zitten. Zij moesten terugdenken aan hoe groot die passie was toen zij pas christen waren geworden. Want soms kan het zijn. En dat is iets waar ik mezelf ook in onderzoek. En waarin ik probeer ook de lessen naar te focussen. Dat het een traditie wordt hoe wij samenkomen. Ja, wij prediken wel tegen dwalingen. Ja, wij prediken wel voor de waarheid van het evangelie. Maar het kan ook zo gebeuren dat we dat gewoon uit traditie gaan doen. En dat er geen vuur meer in ons hart zit voor God. En dat is de waarschuwing die deze christenen in Efeze krijgen. Bekeer u daarvan, want het is niet genoeg om de kwade niet te verdragen. Er moet passie in ons hart zitten voor God. En anders zou Christus de kandelaar wegnemen. Maar het is mooi om te zien dat zij luisterden Maar het woord van de apostel, pas op voor de dreiging van binnenuit en van buitenuit. Nu een andere gedachte. Hoe worden ouderlingen aangesteld? Herinner u dat we gezien hebben naar het voorbeeld van de diaken uit 1 Timotheus, dat zij op de proef werden gesteld. Nu in Handelingen 6, dat we daar samen even naartoe gaan, daar zien we ook een voorbeeld van de gemeente in Jeruzalem. En daar kwam een probleem, Acts chapter 6. Namelijk, er waren weduwen die verwaarloosd werden ten opzichte van andere weduwen. Zoals we lezen in vers 1. En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekende tegen de Hebreeën. Omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. Dus er was een probleem in de gemeente. En de 12 riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden, het bevredigt niet dat wij, dus de apostelen, met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. Ziet dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u, die goed bekend staan, vol van geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen. Maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. Nu, laten we niet de indruk krijgen dat de apostelen zeiden, wij zijn veel te belangrijk om voor weduwen te gaan zorgen. De kerntaak van de apostel was om het woord te gaan verkondigen, om het woord uit te dragen. En daarom werden er andere mannen aangesteld. En kijk hoe zij dat deden. Vers 5. En dit voorstel vond bijval bij de gehele menigte. En zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en heilige geest. Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een jodengenoot uit Antiochië. Hen stelden zij voor de apostelen, die na gebeden te hebben hun de handen oplegden. We zien dat de discipelen hadden geluisterd naar de apostel en zij zoek naar 7 mannen die vol van geloof en van de geest zijn, vol van wijsheid. En die mannen zouden dan over die taak worden aangesteld. En we zien dat de menigte van de discipelen uit hun midden 7 mannen uitkiezen die daaraan voldeden en deze voor de apostelen brachten. En de apostelen baden voor hen en legde hen de handen op. Nu, wat leren wij hiervan? We leren hiervan dat de gemeente een keuze maakt wie als een dienaar van de gemeente werd aangesteld. Maar wat we hier niet van leren is, hoe maakte de gemeente die keuze? Dat blijft open. De schrift zegt niet hoe zij die keuze maakt. Nu, laat het zo zijn dat welke conclusie wij ook zouden trekken uit dit voorbeeld van hoe een gemeente een keuze maakt, wij kunnen nooit niet een conclusie gaan trekken die in strijd is met andere schriftplaatsen. Wat bedoel ik daarmee? Stel dat de gemeente daar is en wij zouden concluderen, ja, de gemeente, dat zijn mannen en vrouwen. Dus elke man en elke vrouw kon zijn stem uiten in de gemeente. Voor wie die zou zijn, als ik het zo mag zeggen. Maar we weten ook dat de schrift leert in 1 Korintiërs 14, dat in de gemeente een vrouw moet zwijgen. Dus wij kunnen nooit niet concluderen dat omdat er een keuze werd gemaakt door de gemeente, dat dan in een keer de zusters daarin hebben mogen spreken. Dus ik haal dat aan als voorbeeld dat we voorzichtig moeten zijn als wij conclusies gaan trekken. 1 Korintiërs 14 vers 34 en 35 is dat we heel voorzichtig moeten zijn dat we niet conclusies gaan trekken die in strijd zijn met andere schriftplaatsen. Nu, een andere vraag die daar misschien bij komt kijken is van, zij stelden deze mannen voor de apostelen. En die mannen, daarvoor werd gebeden en hun werd de handen opgelegd. Nu, wat betekent dat om de handen op te leggen? We weten dat de schrift leert dat de apostelen, in Handelingen 8 zien we dat, de gave hadden om de Heilige Geest te geven aan mensen. En wanneer deze mensen die Heilige Geest ontvingen, dat zij in staat waren om tekenen te doen en om wonderen te doen. Maar dat is niet de enige reden waarom handen werden opgelegd. In Handelingen 13, laten we dat eens heel even openslaan. Daar zien wij een voorbeeld dat de gemeente in Antiochië samen, in vers 2 lezen wij dat, zij gingen vasten en de Heilige Geest maakte bekend aan de gemeente: zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus de Heilige Geest maakte dit bekend en kijk wat zij deden. Toen vasten en baden zij en legden hun de handen op en lieten hen gaan. Dus het lijkt er hier op, als ik dat goed begrijp, dat als een soort symbolische waarde de handen werden opgelegd om iemand aan te stellen voor een specifieke taak. Dat daar niks bovennatuurlijks bij komt kijken, maar dat de handen werden opgelegd om die mensen aan te duiden, aan te wijzen, wanneer daarvoor werd gebeden. En dan trek ik daar ook de conclusie uit, dat wij vandaag de dag dat evenzeer kunnen doen. Wij weten, door wat we uit de schrift terugvinden, dat wij geen gaven van de geest kunnen doorgeven door handoplegging. Maar wij weten ook dat wij dit voorbeeld kunnen volgen, wat we hier zien, als we iemand aanduiden. Wat we ook zien in Handelingen of succes, wanneer ouderlingen werden aangesteld, werden hun de handen opgelegd. Maar goed, als je daar andere gedachten over hebt, of aanvullende gedachten, laat het ook gerust weten. Een volgende vraag waar ik over wil nadenken, en kort is dit. Kan een gemeente 1 ouderling hebben? En mijn antwoord daarop is, heel duidelijk en heel kort, nee. En waarom kom ik tot die conclusie? Wel, wat is het gebod dat aan de evangelist Titus wordt gegeven? Kijk eens in Titus, hoofdstuk 1, dat hebben we de vorige keer gezien. Paulus zegt daar tegen Titus, ik heb u op Kreta achtergelaten, met de bedoeling dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde, en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudste zou het aanstellen mannen. Zegt Paulus, Titus, gij moet in alle steden een oudste aanstellen? Nee, hij spreekt over een meervoud van oudsten. Meerdere oudsten. Nu, ik nodig u uit, ik heb in mijn outline ook nog wat andere teksten daarbij, maar je zult geen enkel voorbeeld in de schrift vinden dat er 1 oudste was aangesteld over een gemeente. Wij zien dat de schrift altijd spreekt over een meerderheid van oudsten. Wat lazen wij in Handelingen 20? Paulus riep de oudsten van Efeze tot zich. Handelingen 11 vers 30. Lees het eens even. Acts chapter 11 vers 30. Daar zien we, dus daar werd vers 29, de discipelen besloten dat elk van hen naar draagkracht iets zou zenden tot ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. Dat deden zij ook en zij zonden het aan de oudsten door de handen van Barnabas en Saulus. Lees ook Handelingen hoofdstuk 15, waar gesproken wordt over de oudsten te Jeruzalem, Acts chapter 15, vers 2. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enige van hen op zich tot de apostel en oudsten te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil. Lees het ook verder het hele stuk, maar ook weer meerderheid van ouderlingen. En er is gewoon in de schrift geen enkel voorbeeld daarvan te vinden. Dat één man werd aangesteld als een ouderling over de plaatselijke gemeente. Er is altijd een meervoud van ouderlingen. Dat betekent tenminste twee. Nu, ook daar, als je wat andere gedachten daarover hebt, of aanvullende gedachten, laat het weten. Maar wat zien we in de denominaties? Bijvoorbeeld bij de Evangelische Kerk. Ik heb daar vorige keer misschien een kort al vermeld dat sommige mensen het woord voorganger, wat we in Hebreeën 13 terugvinden, een onbijbelse invulling hebben gegeven. Dat zij een gemeente hebben, met ouderlingen soms, maar daarbuiten ook nog een voorganger. En de voorganger is eigenlijk degene die de touwtjes in handen heeft in de gemeente. En de invulling in de praktijk is dat de ouderlingen verantwoording geven aan die voorganger. Misschien zullen ze het zo niet willen gezegd hebben, maar dat is wel wat de praktijk uitwerkt. En deze mens wordt dan hun voorganger of soms ook wel hun pastor genoemd. Of pastoor, we kennen dat van het Nederlands. En die persoon is dan aangesteld aan het hoofd van hun gemeente. Maar dat is onbijbels, dat lezen wij nergens niet in de schrift. Meer nog, wat zij ook doen is, zij maken hun plaatselijke gemeente lid van een overkoepelende organisatie. Bij de evangelissen zijn dat organisaties zoals de VEG, dat noemt de Vrije Evangelische Gemeente. Of de BEZ, de Belgische Evangelische Zending. Of de ECV, de Evangelische Christengemeente Vlaanderen. ECV is dat dan, ja. Of de VVP, het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten. En zo zijn er allerlei organisaties in het leven geroepen door mensen. En de gemeenten sluiten zich daar allemaal bij aan. Dat is niet bijbels, dat vinden we nergens niet terug in de schrift. Maar dat doet men wel. We kennen allemaal het grote voorbeeld van de afvallige kerk in Rome. Hoe zij een hele structuur in het leven heeft geroepen van een paus, de bisschop der bisschoppen noemen ze deze man, de kardinalen, de aartsbisschoppen, de bisschoppen, de priesters, de diakenen. Een hele structuur, maar die gewoon niet uit de Bijbel voortkomt. Die we niet terugvinden. En we zien de Grieks-Orthodoxe kerk die ook een soort gelijkaardige onbijbelse structuur heeft. De Mormoonse kerk. De Mormoonse kerk, die hebben ook ouderlingen. Maar als je deze ouderlingen tegenkomt, dan zult je zien dat het vaak jonge mannen zijn van rond de 20 jaar. Die ongehuwd zijn. En ik ben er zo al een paar tegengekomen. En ik heb al eens met hen gesprekken gehad. Jonas, stop daarmee. En ik heb hem dan ook de vraag gesteld. Ik zeg van, jij noemt jezelf een elder, een ouderling. Ik zeg, maar als ik in 1 Timotheus 3 lees, dan lees ik dat een ouderling aan die en die en die en die voorwaarden moet voldoen. En dan vroeg ik hen, voldoet jij aan die voorwaarden? En wat zeggen zij dan? Ja, maar er is een onderscheid tussen een oudste en een opziener. En daarom is het belangrijk als iemand met zo argumenten naar voren komt, wat niet waar is trouwens, maar als iemand met zo redeneringen naar voren komt, is het belangrijk dat wij de schrift kennen. Want is er een onderscheid daartussen? Wel, vorige keer hebben we al gezien dat het er niet was. Maar laat mij nog even opnieuw herhalen wat we vandaag gezien hebben, om u weer aan te tonen dat de schrift daar helemaal geen onderscheid in maakt, maar zij moeten het wel doen, omdat zij anders zouden moeten toegeven, wij hebben hier een functie in het leven geroepen en die een invulling gegeven die niet uit de Bijbel komt. Handelingen 20. Handelingen 20 vers 17. Daar lazen wij. Maar hij zond iemand van Mileten naar Efeze en ontbood wat van de gemeente. Wie werd er een bode door Paulus? De oudste van de gemeente werd ontboden. Ja? Kijk dan eens wat er staat in vers 28. Wat Paulus zegt tot die oudste van de gemeente. Hoe noemt hij hen, die oudste? Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot wat heeft gesteld. Tot opzieners. Oudsten zijn opzieners. Dat is ook wat we in 1 Timotheus 3 lezen. In Titus 1 lezen we dat. Maar omdat mensen een onbijbelse invulling daaraan geven, ja, moeten zij eigenlijk met allerlei vreemde redeneringen komen. Maar het klopt niet. En laat u dus ook niks wijs maken. Wanneer daar zo'n jonge snaak van 20 voor u staat en zegt, ik ben een elder. Jij bent helemaal geen elder. Jij noemt u zo, uw kerk noemt u zo, maar God zegt dat jij absoluut geen elder bent. Dus weet ook dat je de schrift moet kennen om daar deze mensen een weerwoord te kunnen geven. En te ontmaskeren waar ze eigenlijk allemaal mee bezig zijn. Nu, ook zij kennen een structuur dat zij als gemeente, de Mormoonse kerk in Genk bijvoorbeeld, zij hebben verantwoording af te leggen aan een superstructuur, een superorganisatie in Salt Lake City. Want dat is een hoofdkwartier. Hebben wij ergens in de Bijbel gelezen dat Paulus bijvoorbeeld zei tegen de ouderlingen, en nu moet jij verantwoording geven aan de gemeente in Jeruzalem? Hebben we dat ergens gelezen? Ik ben nog nergens in tegengekomen. Of nu moet jij verantwoording als oudste te Efeze, jij moet nu verantwoording gaan geven aan de gemeente in Macedonië? In Korinthe? Nee. Dat staat nergens niet in de Bijbel. Maar dat is wat mensen doen. Zij creëren menselijke instituten, menselijke organisaties, en dat maken zij als hun hoofdkwartier. Dat is onbijbels. Dat is niet de gemeente van Christus. Zo kennen we ook de Jehovah's Getuigen, die ook hun plaatselijke gemeente hebben, maar ook in Amerika, in Brooklyn, hun hoofdkwartier hebben, van waaruit zij een hele organisatie sturen. Wat zei Paulus tegen de oudste van Efeze? Ik draag u op aan de Heere en het woord zijner genade. Er is geen grotere structuur of organisatie dan enkel de plaatselijke gemeente. En wanneer wij ons lid maken van een grotere structuur dan de plaatselijke gemeente, dan leren wij en praktiseren wij iets wat tegen de wil van God is. Laten we het concluderen in Efeze hoofdstuk 1. Ephesians chapter 1. Vers 22 en 23. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem, dat is Christus, als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in alle volmaakt. Lees eens hoofdstuk 4, vers 1, chapter 4, vers 1. Als gevangenen in de Heere vermaan ik u dan te wandelen, waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Maar aan ieder afzonderlijk, ieder onzer afzonderlijk, is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het, opgevaren naar den hoge voerde hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die opgevaren is ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. zowel evangelisten als herders en leraars. Heeft God misschien de vrije evangelische gemeente gegeven aan de mensen, dat ze zich daarbij moeten aansluiten? Heeft God misschien het hoofdkwartier van de Mormonen in Salt Lake City gegeven aan de mensen, dat ze zich daaraan moeten houden? Heeft God misschien de paus in Rome aangesteld, dat ze zich daaraan moeten houden? Geen van allen. God heeft de gemeente apostelen en profeten gegeven. God heeft de gemeente evangelisten, herders en leraars gegeven. Zeker geen paus. Vers 12, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Tot hier. Lees het nog verder, tot vers 16. Bij u thuis zou ik zeggen. Maar hier gaan we dan ook de les sluiten van de ouderlingen. En ik heb geprobeerd om naar mijn beste vermogen voor te stellen wat er in de Bijbel daarover staat geschreven en wat ik denk dat nuttig is voor ons. En hoewel wij op dit moment daar nog helemaal niet aan toe zijn om ouderlingen aan te stellen, is het goed dat wij weten wie ze zijn, wat ze behoren te doen, en dat we daar ook naartoe kunnen groeien, naar dat beeld. Want we zijn niet compleet als gemeente als we geen ouderlingen hebben. God heeft ze aangesteld in de gemeente. En dat heeft een reden. Dus we komen tekort, geestelijk gezien dan bedoel ik, wanneer we geen ouderlingen hebben. Laten we dan ook ons best doen om het werk van ouderlingen, ik zeg niet dat wij als broeders en zusters dat werk moeten gaan overnemen, maar het betekent niet omdat wij geen ouderlingen hebben, dat er daarom plots geen gevaar is van binnenuit of van buitenaf. Die gevaren zijn er ook. Dus ook zonder ouderlingen moeten wij ons wapenen met de middelen die wij hebben tegen de gevaren die er dreigen. En moeten wij ook de gemeente en elkaar proberen te beschermen daarvoor. En moeten wij in de mate dat wij dat kunnen elkaar proberen te voeden en te koesteren. Maar dat betekent niet dat wij onszelf als ouderlingen moeten gaan aanstellen of tot ouderling moeten gaan uitroepen of ons moeten gedragen als ouderlingen. Dan alleen die voorbeelden dat we daarin moeten volgen. Tot hier de les. Amen.